Ik wil u graag vanmorgen eerst meenemen naar Jesaja 6. Jesaja 6. Waar in mijn Bijbel boven staat, Jesaja tot het profetenambt geroepen. En waar staat Jesaja 6 vanaf vers 1? In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, en ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de andere en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heer der heerscharen, gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoor ik de stem des Heren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wien zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, heren? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. En de huizen, dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn. En het zal wederkeren en zijn om af te weiden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover. In elk geval eindigt deze profetie en bovendien dit visioen met de aankondiging dat inderdaad uiteindelijk Jeruzalem, of zullen we zeggen de staat Israël, verwoest zal worden, maar dat daarna toch daadwerkelijk nog een overblijfsel zal zijn wat behouden zal worden. Een tiende, heet het hier zelfs. Een tiende zal daarin zijn, het zal wederkeren. Maar hoe het ook zij, het is precies zoals ik gisteren gezegd heb in verband met Jesaja. Het kenmerkende van Jesaja is feitelijk in de eerste plaats dat daarin de boodschap aan Israël gepredikt wordt. De boodschap van de verlosser, de heilige Israëls. En aan de andere kant wordt vastgesteld dat maar een deel, een overblijfsel, inderdaad zal behouden worden. In dit hoofdstuk vinden wij inderdaad de officiële, min of meer althans de officiële roeping van Jesaja, zo zou je dat kunnen zeggen. Wat aardig is dat bij deze gelegenheid aan Jesaja een visioen gegeven wordt, waarbij hij inderdaad de Heer ziet zitten op een hoge en verheven troon, zoals in vers 1 staat, en verder zijn zomen vervullende de tempel. Dat wil zeggen dat als daarna gesproken wordt over dat een boodschap gebracht moet worden aan Israël, dan zit het er toch dik in dat die boodschap in de eerste plaats zou moeten handelen over de verhoogde en verheven positie van de Heer. Dat kan niet missen, dat heeft er alles mee te maken. Aan de ene kant hebben we natuurlijk te maken met de situatie van Jesaja in zijn geschiedenis en in zijn tijd. Net zoals dat bij de diverse psalmen was, zoals we die besproken hebben. Maar het mag onze ogen niet sluiten voor het feit dat deze gebeurtenissen van alles te doen hebben. Niet zozeer in de eerste plaats met de dagen van Jesaja en zijn omstandigheden, maar in de allereerste plaats met andere dagen, de dagen van het Nieuwe Verbond, de dagen van de komst van de Messias en al wat daarmee samenhangt. En eerlijk gezegd, als we het zo zien, dan is dit hoofdstuk nog het beste te begrijpen, denk ik wel eens. Want Jesaja ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En sinds wanneer zit de Heer op een hoge en verheven troon? En als ik het nou niet uit Jesaja gelezen had, maar gewoon zomaar gevraagd had, dan is het duidelijk genoeg, hè? Nadat hij gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises, heeft God hem ook uitermate verhoogd. en gezet aan zijn rechterhand, enzovoorts. En dat was dus weer even Filippenzen. Kortom, dit visioen ziet vooruit naar, of wijst vooruit naar, dagen die later zouden plaatsvinden. Ik moet er meteen wat bij zeggen, een algemene regel. Dat moet niet, maar dat doe ik dan maar. Hè. Algemene regel is dat als profetieën gegeven worden in de vorm van visioenen, dat wil zeggen als er wat gezien wordt in de eerste plaats, in beelden, soms ben ik geneigd te denken lichtbeelden, zeker in dit geval, maar als er wat vertoond wordt in de vorm van visioenen, dan heeft het niet alleen te maken met het Nieuwe Verbond, want daar spreken in wezen alle profetieën over, maar heeft het in bijzonder van doen met onze tegenwoordige bedeling van het verborgen koninkrijk. Dus nou eenmaal een algemene regel. Dat wil niet zeggen dat alles wat in zo'n visioen voorkomt uitsluitend van toepassing kan zijn op onze bedeling, maar dat betekent dat er in het visioen dan toch heel wat gevonden wordt wat wel degelijk uitsluitend op onze bedeling van toepassing is. Daar gaat het om. Zodat de vorm waarin een profetie komt al enigszins bepalend is voor de betekenis ervan. En aan de andere kant moet ik zeggen, en zodra een profetie of iets dergelijks komt in de vorm van een droom, dan weet je zeker dat al wat erin staat rechtstreeks uitsluitend van toepassing is op onze bedeling. En als het daar niet mee te maken heeft, of niet in de eerste plaats mee te maken heeft, als het eigenlijk helemaal niet aan de orde is, dan komt een profetie op de gebruikelijke manier. De Heer spreekt tot de profeet en zegt, doe dit en doe dat, of ik zal u zeggen dit, of zeg tot het volk, de Heer heeft gesproken, enzovoorts. Dan is er niks bijzonders mee aan de hand verder. Daarom kan er nog wel beeldspraak in voorkomen, maar dat is weer wat anders, hè. Maar als het komt in een visioen, dan heeft het grotendeels van doen met de bedeling van de verborgenheden, of de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En als het komt in de vorm van een droom, dan is het uitsluitend de verborgenheden van het koninkrijk. Noem eens iemand die droomde. Jozef en Jozef en Jozef. En die Jozef ook nog trouwens. Kortom, gewoonlijk heten ze dan Jozef een enkele keer Daniel, nee, niet Daniel, Nebukadnezar. Of de farao van Egypte, dat is ook wel aardig. Maar als er gedroomd wordt, is het Jozef, de meeste dromer, die uit het begin van het Oude Testament, dan wel die uit het begin van het Nieuwe Testament, want dat maakt niks uit gewoon, hè. Heb je het nooit opgevallen? In Genesis Jozef, en hij droomt en heet meeste dromer, en zijn naam betekent, althans een Egyptische naam, openbaarder van verborgenheden. Safnat Paanea. En nu komt het Nieuwe Testament, Matthäus 1. Daar wordt ons voorgesteld, ene Jozef. En wat er gebeurd is, dat hij droomt. En zo gaat het verhaal verder. Merkwaardig toch, hè? Nou goed. Maar, ja, dan komt dat zodra je struikelt in de Bijbel over een Jozef, dan gaat het over onze bedeling. Namelijk niet over Juda. Want Juda, daar hebben we gisteren over gesproken, is afgesneden. Dus als het over onze bedeling gaat en zou stam van Israël genoemd moeten worden, of een van de namen van de zonen van Jacob, dan is het niet Juda, maar dan is het Jozef. En hoewel aan Juda koningschap beloofd werd, werd Jozef koning in Genesis en in Matthäus. Ja, de vader van de Heer Jezus heette niet Judas, zijn vader heette, zijn wettige vader bedoel ik uiteraard, Jozef. En we gingen dus naartoe. Jozef, geen zonen, David, uit de stam van Juda, jawel, maar waar ging je naartoe? Naar Egypte. Sterk, hè? Nou, daar hebben we het misschien nog eens een keer over. Maar ik bedoel maar, hè, dromen, moet je meteen denken aan dromen. Jozef heeft te maken met onze bedeling, waarin het koninkrijk weliswaar tot stand gekomen is, maar in ieder geval niet bij de Joden en dus niet in Judea en Jeruzalem, maar buitenslands. Zeg maar dus te midden van de volkeren en in de wereld, waarvan Egypte nog altijd het schoolvoorbeeld is. Dus Jozef gaat per definitie naar Egypte. Om pas later daaruit weder te keren, zodat je maar weer ziet dat het koninkrijk wat nu terecht is gekomen, niet bij de Joden, maar onder de heidenen, dat het koninkrijk later alsnog zal terugkeren. Duidelijk, hè? Nou, daar hebben we het ook nog eens een keer over. Maar ik probeer nou even bij dit schriftgedeelte te blijven. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Let op, dit is een visioen, dit zijn allemaal beelden. Ik ga niet alles bespreken hoor, dus ik excuseer me van tevoren. Ik kan niet missen, het is een visioen, de Heer zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Dan gaan we even snel verder, hè. Wat is de tempel ook alweer? In onze dagen, dat is de gemeente. En de zomen zijn de zomen, de randen van zijn kleed. En de kleed staat voor zijn koningschap, dan wel zijn priesterschap, want dat kan ook nog. Maar goed, daar ga ik nou niet over discussiëren. Hè. Maar op een troon zou het koning moeten zijn, maar zijn koninkrijk reikt tot en met de tempel en verder niet. Waar heb ik dat meer gelezen? Nou, hè? Openbaar, ja. Het is een moeilijke. Ja, het is moeilijk, maar we blijven niet de hele week open deur intrappen. Ja. Openbaring 11, meen ik, vers 1. Daar staat: meet de tempel. Er wordt de tempel gemeten. En opmeten is. Uiteraard een opmeten terwille van de eigendomsrechten, terwille van het kadaster. Dan moet er opgemeten worden bij eigendomsoverdracht. Dan wel bij het vaststellen van het eigendom. Dan moet er gemeten worden. Meet de tempel, maar laat de voorhof uit. De voorhof wordt niet gemeten. Want Jeruzalem is aan de heidenen gegeven en wordt door de heidenen vertreden enzovoorts. Staat daar. Lees maar na. Waarbij de tempel uiteraard een beeld is van de gemeente en waarbij het omringende, want tevoren wordt geacht om de tempel te zijn, het omringende is dan vanzelfsprekend Israël. Eerst de gemeente, de centrale, daaromheen Israël, voorgesteld door de voorhof, wat buiten de voorhof is, dat is dan een beeld van de heidenen uiteraard. Maar de voorhof wordt niet meegemeten, de tempel wel, omdat het meten van de tempel is nou eenmaal een beeld dus van. Ja, van de tempel is een beeld van de gemeente en het meten van de tempel, definitieve eigendomsrechten bepalen, is een beeld van. Is makkelijk toch hoor. Opname van de gemeente. En daarna staat de meten voor of niet, want dat is een beeld van Israël. En dat wordt nog door Jeruzalem wordt nog door de heidenen vertreden. En dan staat er dat er twee getuigen zullen komen. Dat heb ik van de week even aangehaald. Dat er twee getuigen zouden komen, zouden het evangelie prediken in de straten van Jeruzalem. Kortom, in de voorhof, maar niet in de tempel. De tempel is in de hemel. Dat is de gemeente die al weggenomen is, maar na de opname van de gemeente verschijnen inderdaad de twee getuigen in de voorhof, dat wil zeggen in Jeruzalem in het algemeen enzovoort. Het is dus een bekend beeld. Het is een beeld de hele Bijbel door. Zijn zomen, dus in de grenzen van zijn kleed en dus van zijn koninkrijk, vervullen slechts de tempel, niet meer dan dat. Op een andere plaats wordt die begrenzing ook gegeven. Dan wordt er namelijk tot Saul gezegd: het koninkrijk zal van je worden weggenomen. En er wordt gezegd terwijl een deel, de zoom van zijn kleed, inderdaad wordt afgesneden. Zo van, het koninkrijk wordt ingekort. Komt niet verder dan een bepaald niveau. En dat betekent het hier ook. En hier is dus duidelijk. De Heer zit op een troon. Hij is verhoogd, uitermate verhoogd. Dat staat er dan ook dubbel, hè. Zittend op een hoge en verheven troon. Er staat er eigenlijk driedubbel, want een troon is per definitie hoog. Er staat als het even kan op één berg. Soms op een steen. Maar goed, hoog en verheven troon. En zijn zomen vervullen de tempel. Wil zeggen dat zijn koninkrijk inderdaad slechts is in de tempel. Een beeld van de gemeente uiteraard. Daarna staat er de seraf stonden boven hem. En hier wordt verondersteld dat iedereen weet wat een seraf is. Anders stond er niet dus serafs. Dat is wat lastig, want voor zover ik weet is dit zo ongeveer. Ja, is dit de eerste keer dat, dacht ik, in de vertaling het woord seraf staat. Want voorheen kwam het ook wel in de Bijbel voor, maar werd het gewoon vertaald met een vurige slang. Want de enige andere keer dat seraf in de Bijbel voorkomt. En zeker hier, niet de enige andere keer, hierna in Jesaja ook. Maar hiervoor bedoel ik, komt de seraf alleen voor in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Waar Israël gebeten werd door de slangen die op de grond kropen enzovoort. Ze werden erdoor gebeten en ze stierven eraan. En toen zei de Heer, maak u een seraf, maak u een slang, een vurige. Want seraf betekent letterlijk vurige. Maak u een vurige slang, stel die op een stang, verhoog hem namelijk, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Om het dus vanmorgen maar weer eens snel te doen. En de langzamere versie luidt al dus, Johannes 3, vanaf vers 14. Er staat, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, een seraf was dat. Dat is de seraf, dat is de eerste keer dat de term voorkomt in het Oude Testament. Gelijk Mozes de seraf verhoogd heeft, al zou moeder zoon des mensen verhoogd worden. Wat stelt de seraf dus voor? Het beste antwoord, wat het minste problemen oplevert, is gewoon de seraf, enkelvoud, deze dus, stelt voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want gelijk Mozes de slang, de seraf, in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, die uit de mensen genomen is en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Maar dan was ik weer de draad kwijt dus, hè. Goed, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, de zoon van God dus, die immers dezelfde is als de zoon des mensen, dat hij die verhoogd heeft, hè, dat hij die gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En het punt is, de verhoogde slang is immers de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zoon des mensen, die zoon van God, als zoon van God werd aangesteld. Opdat wanneer men naar hem opziet, ziende op Jezus en ziende Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, wanneer men opziet naar die seraf, zal men daardoor niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de volgende vraag, want anders krijg ik die straks onder de koffie. Dat is zo lastig praten met een koek in je hand en een kopje koffie. Nee, een pijp noem ik niet hier, want dan weet heel Nederland. Nou, hè, maar dat is zo lastig, dus dan zeg ik het nou maar. Als de verhoogde slang een beeld is van de ene en eenmalige hoge priester naar de ordening van Melchizedek, verhoogd van de rechterhand Gods, waar zijn al die slangen die op de grond kropen dan een beeld van waardoor het volk gebeten werd en stierf? Als je nou netjes bij de Hebreeënbrief blijft, hè? De ene hoge priester die eenmaal is ingegaan in het heiligdom, die eenmaal en voor altijd verhoogd is, dus de hoge priester één, de ene hoge priester van het nieuwe verbond. Waar zijn dan al die, ja hoor eens, een tien, allemaal een tien, waar zijn dan al die slangen daar beneden? Waardoor men gebeten wordt en waardoor men sterft, een beeld van. Die zijn een beeld van de vele hoge priesters. En vele priesters bovendien. Maar in ieder geval de vele hoge priesters van het oude verbond. Maar het oude verbond is een bediening des doods. En via de hoge priesters van het oude verbond word je dus gebeten. Maar je gaat wel aan dood hoor, het is een bediening des doods. Bovendien, waarom waren er zoveel hoge priesters van het oude verbond, zei Hebreeën. Het antwoord was, omdat zij stuk voor stuk door de dood verhinderd werden te blijven. Dus, een bediening des doods kan niet missen. Nooit over nagedacht? Schitterend hoor, schitterend beeld daar in de situatie in de woestijn.
In Hebreeën staat dat de hoogpriester de hoofd moet brengen om de zonde indachtig te maken. Dus dat we eigenlijk elke keer mee zijn gemaakt.
Nou, ik heb het zo nooit gelezen, maar ik weet niet welke vertaling je nou citeert hoor. Dus mijn principe verbiedt mij op de opmerking in te gaan. Eerst een goede vertaling gebruiken. Nee, het punt is dat de hoge priester onder het oude verbond eenmaal, ja natuurlijk elk jaar. En dus werd het bij herhaling gedaan. Maar alles gebeurde bij herhaling. Maar de redenering in de Hebreeënbrief is, het moest elk jaar overnieuw. Waarom? Nee, omdat het niet werkte. Omdat het de zonde niet wegnam, dus moest het weer geprobeerd worden. Niet om ze indachtig te maken. De bedoeling namelijk, daar kan er namelijk niet staan. De bedoeling is namelijk van het werk van de hoge priester dat zelfs de gedachte aan de zonde verdwijnt. Zodat men geen geweten van zonde meer zou hebben. Maar omdat men het wel had, omdat juist de zonde in gedachten bleven, hetgeen niet de bedoeling was, moest het offer dus herhaald worden en kreeg je elk jaar opnieuw, jaar in, jaar uit, grote verzondag. Helaas. En dat is de redenering die daar gebruikt wordt. Voor even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Er staat er zoveel. Ja, dat is bijvoorbeeld Hebreeën 10, vers 1. Want de wet, bladzij 1155. Hebreeën 10, vers 1. Want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offers die zij elk jaar en dus alle jaren geduriglijk, zie hoe sterk het gezegd wordt, alle jaren, die ze alle jaren geduriglijk opofferen, wel die wet kan nimmer meer heiligen degene die daar toegaan. Wanneer men dus toegaat, dat is een zinspeling op het woord voor offer, korban, dat betekent namelijk toegaan, naderen. Dus degene die daar toegaan om hun zonde te laten wegnemen, om gereinigd te worden, die konden niet gereinigd worden. En hoe vaak het ook gebeurde, jaar in, jaar uit, geduriglijk, die offers konden nimmer meer heiligen, degene die daar toegaan. Want als, en dan zal er iemand zeggen, hoezo, waarom niet, nou laten we zeggen Paulus, hè, voor het gemak. Wel, Paulus zegt, nou, als die offers wel hadden kunnen reinigen, dan zouden ze prompt opgehouden hebben te offeren. Dat zegt het volgende vers namelijk. Er staat namelijk, als het anders was, anderszins, hè. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegde, degene die zouden offeren, die zouden geen geweten meer hebben gehad van zonde. Die zouden geen weet meer gehad hebben van zonden, als zij gereinigd waren geworden. En als het goed is, want dat is natuurlijk waar het werkelijk om gaat, als het goed is, onze hoge priester is eenmaal in, ja, dat hebben we weer wat hoor. Onze hoge priester is eenmaal ingegaan. Dat wordt nooit meer herhaald. Waarom niet? Omdat zijn offer wel degelijk reinigt. Hebben wij nou nog weet van zonden? Als het goed is. Als het goed is. Hoezo zonde? Wat is dat? Nee, dan moet je consequent blijven en dat woord ook inderdaad tot je nemen. Daar even bij blijven en in het licht van dit woord een antwoord geven. Dan moet je zeggen, zonde. Ik zou niet weten. En de Heer is niet ingegaan om onze zonde indachtig te maken, maar de Heer is ingegaan om de zonde uit onze gedachten te halen, namelijk om onze gewetens te reinigen van dode werken. Maar dat was het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 9, vers 14. Om onze gewetens te reinigen van dode werken, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. Met andere woorden, als een mens steeds opnieuw zou moeten denken aan zijn zonde, zou het hem onmogelijk worden om de levende God te dienen. En dat is ook de reden. Nou, sorry dan dat ik het zeg, broeder, maar dat is ook de reden waarom men gewoonlijk in vele kringen de wet voorleest, opdat de mens bepaald zou worden bij zijn zonde, zodat hij niet meer de levende God zou dienen, maar wellicht de kerk of iets anders, dat doet er nou niet toe. Doet er niet toe wat trouwens, zolang je maar niet de levende God dient. Dat is mijn gedachte. Ik weet niet of ik dat de goede plaats is om het te zeggen, maar zo werkt het dan toch, dat kan niet missen. Het werk van de hoge priester is juist om de zonden weg te nemen, opdat men ze vergeten zal. Want dat is de bedoeling, dat ze vergeten worden. Ze niet meer gedacht zouden worden, enzovoort. U weet toch, het oude verhaal. Ze worden geworpen in de, weet het, in de zee van eeuwige vergetelheid. Wie kent de rest van het verhaal? Met een bordje erbij, verboden te vissen. Juist, dat was hem. Die is heel oud. En wie hem uitgevonden heeft, weet ik niet. Maar ik verdenk altijd dominee C.J. Hoekendijk daarvan. Maar goed. Weet jij wie dat zei? Ja, maar die was niet origineel hoor. Goed. Nou, ik probeer terug te gaan naar... Oh ja, dit was trouwens Romeinen 10, de eerste verse. Hebreeën 10, de eerste verse. Maar ik zal daarnaast ook... vers 3, die bedoel u waarschijnlijk, hè, broeder. Hebreeën 10, vers 3. Daar staat, maar nu geschiet in dezelfde alle jaren wedergedachtenis der zonde. Ja, het punt is dat het niet de bedoeling is dat het gebeurt, maar het gebeurt nou eenmaal. Dit is dus inderdaad zo, dat elk jaar opnieuw die offers gebracht worden, en dat werkte precies negatief, want elke grote verzoendag worden dus de zonden herdacht, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat ze juist niet herdacht zouden worden. Het is net andersom dus, hè? Het is niet opdat ze gedacht zouden worden, het is dat ze weggenomen zouden worden. Maar door de herhaalde grote verzondag steeds, wordt er gedacht aan zonden die eigenlijk weg hadden moeten zijn. En toen zei de Heer, wel als er dan niemand is die dat doet, dus wie zal ik zenden enzovoorts. Maakt nou niet uit of ik het nou citeer uit Hebreeën 10 of uit Jesaja 6. Wie zal ik zenden? Wie zal voor mij heen gaan? Toen zei de Heer Jezus, zend mij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij kwam als de volmaakte hoge priester, als de volmaakte profeet trouwens ook. En als het volmaakte offer bovendien, kwam hij inderdaad om definitief één voor eens en altijd de zonden weg te nemen. En dat is wat de rest van Hebreeën 10 dan naar voren brengt. Opdat wij onze zonden niet meer zouden gedenken. Maar dat is nog maar bijzaak, want de hoofdzaak is. Opdat God onze zonden niet meer zou gedenken. Dat is voor ons trouwens ook het belangrijkste natuurlijk. Maar ook opdat als God ze niet meer gedenkt, wij ze ook niet zouden gedenken en daarmee levend houden. En toen was er natuurlijk altijd iemand... Want dan weet ik wel wat er nu komt. En dan komt, gij zult dan tot mij zeggen, maar moeten wij niet onze zonden beleiden opdat hij getrouw en rechtvaardig zij om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van al ongerechtigheid. Dan zeg ik onvermijdelijk, hebben we dat nog niet gedaan dan? Dan wordt het hoog tijd. Maar in het algemeen zeg ik tot de gelovigen, nee. Nee, je moet de Heer danken dat hij je zonde weggenomen heeft. Dat is waar het om gaat. Dat is de normale situatie. Er zijn ook uitzonderlijke situaties, dat geef ik meteen toe. Dat moet ik zeggen, dat is ook zo. Er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het wellicht noodzakelijk is dat wij inderdaad, omdat wij... Ten onrechte overigens, maar omdat wij een verzwaard geweten hebben, een verontreinigd geweten, dat had niet gemogen, maar het is nou eenmaal zo. Wel, als dat er is, dan zit er heus niks anders op dan tot de Heer te gaan en hem die zonde te beleiden. En hij is dan genadig en barmhartig. Nee, dat staat er niet. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want genadig en barmhartig om ons de zonde te vergeven was hij toen hij leed en stierf aan het kruis. Om vervolgens uit de dood op te staan en aangesteld te worden als hoge priester. Toen was hij genadig en barmhartig. En nu, als hij nu de zonde vergeeft van een gelovige, dan is dat omdat hij getrouw en rechtvaardig is. Hij is namelijk trouw, en dat is rechtvaardig sowieso. Hij is trouw aan wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. En als dat zo is, dan betekent het tegelijkertijd dat vergeving van onze zonde dus niet van onze belijdenis afhangt. Niet mijn tranen, hoor, dat liet nou toch. Ik heb het van de week ook geprobeerd te citeren. Niet mijn traan, mijn geween, mijn bekering, mijn berouw, enzovoorts. Maar Gods werk heeft het alles volbracht. Zong Johannes de Heer dus, met een krakende stem voor de NCV-radio, voor de oorlog. Bent u al zo oud, broeder? Nee, mijn radio wel. Maar daar gaat het al niet. Maar ik bedoel maar, dit is niks nieuws. Er was iemand, er was een evangelist, die hoorde dat ik dat ergens gezegd had. En toen werd er een bijeenkomst bijeengeroepen van allerlei voorgangers en bijbelleraren, waarin de vraag ter discussie gesteld wordt, waar heeft Abt in Haneveld die onzin vandaan? Deze onzin namelijk, bedoelde men. Dat een gelovige niet zijn zonde hoeft te beleiden, omdat God ze vergeven heeft. En als hij ze beleidt, is dat omdat hij een belast geweten heeft, maar dat had hij niet hoeven hebben en niet hoeven hebben als hij geloofd had in het verzoeningswerk van Christus in het verleden en in de positie van Christus, de hoge priester, nu. Want dan worden wij niet verontreinigd. Bovendien, als het anders is, kan men de levende God niet dienen. Dat is het verhaal. En als u gisteren wat verkeerd gedaan hebt, zal ik maar zeggen, en u voelt u belast tegenover de Heer, u denkt dat u niet zomaar meer een gebed kan uitspreken of met de Heer door het leven kan gaan of zo, dan heb ik maar één advies, dan gaat u op uw knieën en dan beleidt u uw zonde enzovoorts en dan vergeeft hij ze. Maar laat het niet weer gebeuren. Ga heen, zondig niet meer. Nee, ik bedoel het heel serieus. Want onze relatie met de Heer wordt niet verstoord. Weet u wanneer die relatie met de Heer verstoord wordt? Als ons wijsgemaakt wordt dat dat kan. Maar de schrift zegt dat kan niet, want die relatie met de Heer is niet van ons afhankelijk, maar van Hem. Dat is het verhaal. Dus, aangezien ik u niet een belast geweten of een verontreinigd geweten wil aanpraten, zeg ik, zonder beleiden, dat heb ik toch al lang gedaan toen u tot geloof kwam, zeker. Dat is de normale gang van zaken. En anders zouden wij een PPG'tje moeten hebben. Weet je dat? Een persoonlijk pastoraal gesprek. Ja. Nou ja, laat me zitten. Want we dwalen van het onderwerp af. Maar goed, dit was Hebreeën 10. Dan wil ik daar toch nog even naast leggen. De Hebreeën 7. Waarin vers 22 staat. Hebreeën 7. Dat Christus, nou in vers 21 staat er al, dat van tot Christus gezegd werd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, eveneens dus weer uit de bekende Psalm 110 vers 4, en dan het commentaar van vers 22 van Hebreeën 7, van een zoveel beter, niet een beter, maar zelfs zoveel beter verbond, is Jezus borg geworden. De mens Jezus, die uit de mensen genomen werd, 5 vers 1, en gesteld werd tot hoge priester in het heiligdom, in de hemel zelf en bij God dus. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden. Als iemand dus vraagt wat zijn genen, dan weet u dat nu. Dat zijn priesters. Sorry. Genen in het verleden, door priesters in het verleden. Genen zijn weliswaar vele priesters geworden. Het aardige is natuurlijk dat het oude verbond vele hoge priesters kent en het nieuwe verbond maar één. En als men dan mocht denken dat dan dus het oude verbond veel krachtiger en sterker en beter is dan het nieuwe, omdat er nou eenmaal veel meer hoge priesters waren, zegt de apostel hier, nou ja, er waren wel vele hoge priesters, dat is waar, maar waarom was dat? Vanwege hun zwakheid, niet vanwege hun kracht. Tezamen zijn zij niet sterk. Integendeel, zij waren stuk voor stuk achtereenvolgens zwak en werden door de dood verhinderd te blijven. Let op hoe het staat. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Dat betekent dat het de bedoeling was dat de hoge priester altijd blijft. Maar helaas, steeds opnieuw, ging de man dood, populair gezegd, en er moest er weer een ander gezocht worden. Die verzoening zou doen voor de zonde des volks. Want de vorige keer was het ook al niet gelukt. En de keer daarvoor ook niet. Een jaar in, jaar uit. En hoge priester na hoge priester moest eenmaal per jaar het heiligdom binnen. Op grote verzoendag. Het grootste feest van Israël. Maar ja, men schoot er niks mee op, want het werkt niet. Het is de grootste tragiek van Israël dat elk jaar grote verzoendag gevierd wordt. Ja. En wat staat hier? Velen zijn priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En toegaan dus, hè? Degene die daar toegaan, namelijk bij Christus. Degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om hun zaken te behartigen. Enzovoorts. Kortom, om voor hen te bidden. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Zodanig een hoge priester betaamt ons. Heilig, onnozel, in de zin van onwetend, want dat betekent het woord letterlijk. En met de strekking van onwetend van de zonde. Geen gedachte is van zonde meer. Heilig, onwetend, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Dan weet je meteen wat heilig is, hè? Heilig is onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Wordt van de week toch gevraagd, wat is dat heilig? Nou, hier staat het, hè? Onbesmet van de wereld en hoger dan de hemelen geworden. Dat wil zeggen met de levende God verbonden. En de hoge priester dus hadden wij nodig, voor wie het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, om eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde des volks enzovoorts. Want dat heeft hij eenmaal gedaan. Het hoeft niet herhaald te worden. Heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En dat is ook een mooie illustratie van wat ik ook mij gisteren gezegd heb. Wij hebben geen religie. Religie houdt in het volbrengen van allerlei handelingen en rituelen enzovoorts om aangenaam te worden voor God, want dat is de gedachte. Ik meen dat het zo ongeveer in Van Dalen stond. Maar al die handelingen zijn al verricht. Dat is achter de rug. En niet door de priesters van het oude verbond en de wetten en rituelen van het oude verbond, maar door de vervulling ervan, door de ene hoge priester van het nieuwe verbond. En dat maakt dus een eind aan alle religie en aan alle streven van de mens om aangenaam te worden voor God. Want wij zijn voor God aangenaam gemaakt door de Heere Jezus Christus, zodat vervolgens tot ons gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God wel behagelijk offer. Want dat is uw redelijke, uw logische, of hoe je het maar vertalen wil, dat is uw godsdienst. Strikt genomen, dat is helemaal geen godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord. Maar als je dan toch wat offeren wil, zodat toch dan een of ander ritueel voltrokken moet worden, wel stel je lichaam tot offer, bied het de Heer aan. En dat is het einde van het verhaal. Einde van alle godsdienst, maar het begin van leven uit geloof, leven in het bewustzijn van de vergeving der zonde enzovoort. Want dat is wat inderdaad tot stand gekomen is. Nou, dan probeer ik terug te gaan naar Jesaja 6. Dat lukt natuurlijk niet zo erg meer, maar vooruit. Hè? Jesaja 6, waar stond in vers 2? De seraf stonden boven hem, waarbij ik hopelijk langzamerhand een beetje geïllustreerd heb dat de seraf, als het enkelvoud is in elk geval, een type is van Christus. Want zo is het nou eenmaal als die seraf in het Oude Testament voorkomt voor het eerst. Namelijk in de geschiedenis van Israël en de slang in de woestijn enzovoort. En aan de andere kant, die ene seraf stond tegenover de vele beneden, namelijk de priesters van het Oude Verbond. De seraf verwijst dus in elk geval naar het priesterschap van Christus. Dat is maar het belangrijkste waar het om gaat. En vervolgens moet ik eigenlijk zeggen, en de priesterschap van Christus berust op zijn eerstgeboorterecht, op het feit dat hij de eerstgeboren is. En eigenlijk is het dus ook zo, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen, dat de seraf een zuiver typologische uitbeelding is van het hoge priesterschap van Christus, dan wel van zijn eerstgeboorterecht. De seraf is de uitbeelding van de eerstgeborene. Meer is het niet. Een seraf is niet een engel of zoiets. Een seraf is niet een of ander levend wezen ergens in de hemel. Dat is een wijdverbreid misverstand. Een seraf is een beeld van Christus en die is engel. Aartsengel. En dat is een levend wezen ergens in de hemel. Dat is waar, vandaar dat je dat verhaal lang in stand kunt houden. Maar een seraf is niet een bepaald soort of ras van engel of zoiets. Een seraf is puur symboliek. Dan heb je het weer, de beeldende kunstenaars onder ons, hoef je dat meestal niet uit te leggen. De seraf is een attribuut, om zo te zeggen. Is een grafische, of een uitbeelding moet ik eigenlijk zeggen, is het van de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. De eersteling van een nieuwe schepping, kortom, dat is een beeld van de eerstgeborene. Hetzelfde geldt voor Gerub, want bij nader inzien is een seraf volstrekt gelijk aan een Gerub. En meer kan ik er nou niet over zeggen, want het voert veel te ver van ons onderwerp af. Maar waarom vinden we hier een seraf boven hem? Je kunt je toch een plaatje voorstellen. Gewoon een schilderij, in hoge mate symbolisch. Een hoge troon, daarop de Heere gezeten. Hoe weet je dat het de Heer is? Niemand heeft hem ooit gezien. Hoe weet je dat het de Heer is? Omdat hij op een hoge, een erg sterk verhogen, hoge en verheven, Een high, high throne, zo zouden de Amerikanen het zeggen. Het woord herhalen om het te versterken. Maar hier gebeurt het met synoniemen die elkaar versterken. Een hoog hebben, de allerhoogste troon, dat kan alleen maar de Heer zijn. Bewijs, wel, de attributen die erbij gezien worden, namelijk de serafs. Want de serafs zijn een uitbeelding van eerst geboorterecht van hoge priesterschap en daarom worden ze erbij getekend. In een visioen. Dan wel op het schilderij, zeg maar. Dan te bedenken dat ik nog geen zeilbootje kan tekenen. Maar goed. Hè? Maar dat is het. De seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugelen. Nou, over die vleugelen ga ik niet praten. Dat is meer iets voor mijn broer. Die heeft een vliegbuffet, ja. Ik geloof niet dat jullie allemaal wakker zijn, hè. Ik geloof dat ik de enige ben. Nou, goed, dan gaan we verder. In vers 3, en de een riep tot de ander, want de seraars roepen ook wat. U weet, als het een schilderij is, dan zie je dan van die ballonnetjes erin, weet je wel, en daar staat dan de tekst in. Dat is het gewoon, hè. En nu is de visioen, nou ja, dan kun je dat horen of hoe dan ook maar, hè. De een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Eenmaal heilig voor de Vader, eenmaal heilig voor de Zoon. En eenmaal heilig voor de Heilige Geest? Nee hoor. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat is de traditionele verklaring. Maar het is niet zo. Dat kan niet. Want deze uitspraak komen we later tegen uit de mond van de vier dieren in Openbaring 4. Seraf, cherubs, dieren, of hoe ze maar heten mogen. Om de troon, precies dezelfde situatie. Die zeggen dit ook, heilig, heilig, heilig is de Heer. Waarom 3 maal? Nou, de eenvoudigste verklaring is omdat zulke kreten, zulke slogans, hoe heet zoiets? Zo'n parool, hè, zo'n kreet, wat is het goede woord, ik weet het niet. Dat gaat altijd in 3. Je kunt wel zeggen, leven de koningin, maar dat moet je 3 keer zeggen. Anders is het niet goed. En voor hoera komt hiep, inderdaad. Nee, ja, ik bedoel het. Ja, het is een wat ongelukkig voorbeeld, maar ik bedoel het serieus. Voor hoera komt hiep, maar dat moet wel 3 keer. Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar 3 keer, want bij 3 zijn die dingen zeker. Ze worden ze sterk van. Dat moet per se 3 keer zijn, hè? Nou goed. Hè? En Jel, dank u zuster, we hebben nog een woord erbij gevonden. Ja. Ja. Nou, in ieder geval 3 keer, dat is de meest voor de hand liggende verklaring. En als u er toch wat verschillends van wil maken, dan wordt het niet de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar luister het maar na in Openbaring 4 vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere, die is, die was en die komen zal. In verledenheden en toekomst, want Jezus Christus, die door de seraars wordt uitgebeeld, of door de seraars wordt geïdentificeerd, omdat zij zijn attributen zijn, voor de kunstenaars nogmaals onder ons, hè, zeggen, Jezus Christus is gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde. Verleden, heden en toekomst. Dan heb je hem. Dat staat erbij. En dat is een Bijbelse verklaring. Voor zover je die nodig had natuurlijk. Nou goed. Gaan we weer verder. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Of wat van zijn heerlijkheid vol? Want zo zou ik denk ik beter vertalen. Want dat is de bedoeling namelijk. Hè? Want tot nog toe is dat hier in het visioen is dat niet het geval. Die heerlijkheid reikt namelijk niet verder dan de tempel. En uit wat er volgt blijkt dat die heerlijkheid van die Heer in ieder geval niet gevonden wordt in Israël. Namelijk op geen enkele wijze. Dus dat moet nog gebeuren. Maar niettemin, de Heere wordt geloofd en geprezen. De Heere die eer en heerlijkheid ontvangt op de troon der genade. Want daar spreekt het visioen over. En als u nou zegt, maar gaat het dan niet erg ver om zo'n deel uit de roeping van Jesaja, wat toch met Jesaja's eigen tijd te maken heeft, om daarvan te zeggen dat het eigenlijk van toepassing is op de bedeling waarin wij leven. En dan zeg ik, ja, dat gaat erg ver. Dat is zo, ja. Ja. Is dat niet ver gezocht? Ja, dat is bijzonder ver gezocht. Helemaal in Johannes 12. Want daar staat dat. Hoef je niet te verzinnen. Het staat gewoon in Johannes 12. Zoek maar even op. Zoek maar even op. Johannes 12 vanaf vers 37. De Joden worden verhard, staat er bij mij boven. Johannes 12, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is het eerste vers van Jesaja 53. Bekende, beroemde Jesaja 53. Over dat lam dat ter slachting geleid zal worden. Lam dat stom is voor zijn scheerders. En daar staat, hij is om onze overtredingen verwond enzovoort. Dat is een bekende psalm. Maar goed. Zij geloofden niet in hem, omdat het woord van Jesaja vervuld werd. Die zei, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? De strekking is uiteraard zo'n beetje van, dus niemand die onze prediking gelooft. En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Waarmee maar gezegd wordt zijn dat de arm des Heeren alleen geopenbaard wordt aan degene die de prediking gelooft. En als u niet weet wat arm is, dan moet u dus dat eens aan een Fransman vragen, een Engelsman. Arm is kracht. Denk maar aan de armee. Dat is bij de cavalerie zo, hè? Dan heet het een armee. Maar goed. Of de army in het Engels. Het leger namelijk, de arm, de kracht. Een sterke arm, zeggen we ook wel. Dan schijnt het weer de politie te zijn. Maar dat doet er nou niet toe. Arm is kracht. Dus aan wie wordt de kracht des Heeren geopenbaard? En de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid enzovoorts. Weet u wel, Efeze 1. Aan wie wordt die kracht en dus die verhoging van Christus geopenbaard? Aan degene die de prediking geloven. Jesaja 53 vers 1. Blijkt uit deze parallel. Nou, dan gaan we weer verder. Vers 39, daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En wanneer zei Jesaja dat? In Jesaja 6, ja. Dat hebben we gelezen, het volgende deel van dat hoofdstuk waarin we nou even bezig zijn. Maar hier staat, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. De heerlijkheid van wie? Wiens heerlijkheid? Ik hoop dat ik een heleboel verschillende uitdrukkingen hoor. Is toch allemaal goed, dat maakt niet uit. De heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van de hoge priester van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van de zoon met eer en heerlijkheid gekroond aan Gods rechterhand, zal ik maar zeggen. Zelfs de heerlijkheid van Jezus, want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar wie zag Jesaja verheerlijk zitten aan de rechterhand Gods? Nou maar één antwoord, Jehovah. Jazeker wel, dat staat er namelijk, Jesaja 6. Ik zag de Heere zitten op een hoog en verheven troon. Daar staat niet Jehovah, voor zover ik weet. Maar de serafs die erbij waren. Is ook, ja, dat is een van die teksten die ze. Zie je wel? Dat is een van die teksten die door de Masoreten. Ik blijf je aankijken. Dat is een van de teksten die de Masoreten, waarin de Masoreten de naam van Jehovah vervangen hebben door de naam van Adonai. Door het woord Adonai, omdat ze vonden dat het ongepast was dat daar de naam Jehovah stond. Wie zei daar dat de Joden zo zuinig geweest waren op de tekst van hun Bijbel? Oh, dat is dus niet zo, hè? Integendeel, ze hebben het ook bewust, zelfs bekend, bewust veranderd omdat het ongepast leek. Dus, daar gaan we weer. In onze Bijbel staat Heere met de kleine letters in 6 vers 1, omdat het daar de vertaling is van het Hebreeuwse Adonai, maar zoals gezegd, dat staat er eigenlijk helemaal niet, er zou Jehovah moeten staan. Maar dat maakt niet uit, want ik heb die argumentatie helemaal niet nodig vandaag, want de serafs rond die troon zeggen in vers 3, heilig, heilig, heilig is Jehovah Zeboot. En daar staat het in elk geval. Want verbasteringen, geknoei in de Bijbel. Wel, bij bestudering van de Bijbel kom je altijd die verbasteringen op het spoor. Dat is echt waar. Gewoon door studie, dan kom je uiteindelijk... Ja, niet iedereen, goed. Maar uiteindelijk kom je vanzelf tegen schriftplaatsen waar je zegt... Ja, dat staat wel, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb het vaak dat ik denk van, nou, wat daar nou staat... Dat kan toch eigenlijk niet? En dan zoek ik het op. En dan heb ik soms ongelijk. Dan kan het wel, want het staat er nou eenmaal. Maar in vele gevallen kan ik talloze voorbeelden geven. In vele gevallen blijkt dan inderdaad dat er wat anders staat. Ook inderdaad in de grondtekst. Omdat het een verbastering is of wat dan ook. Ik heb meermalen gehad. En dat is maar waar het om gaat. Die vindt ze altijd terug. Dus verbasteringen werken nooit. Het woord blijft toch in stand. Ook al wordt er hier of daarin geknoeid. Hè? Maar goed, waar het maar om gaat, is dat Jesaja zag Jehovah zitten op een hoge verheven troon. En in ieder geval, heilig, heilig is de Jehovah der heerscharen. En wat zegt Johannes? Ja, Johannes zegt, Jesaja zag de verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Want daar komt het op neer. Dit zei Johannes toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van wie? Van Jezus van Nazareth, in wie men hier niet gelooft. Want vers 42, het volgende vers gewoon in Johannes 12, zegt... Nochtans geloofden ook zelfs velen van de oversten in hem. In wie? In degene over wiens heerlijkheid Jesaja sprak. En het kan alleen maar de Heere geweest zijn zittend op een hoog en verheven troon. Want toen werd er geschreven daar in Jesaja: maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen enzovoort. En dat is wat hier in Johannes 12 vers 40 wordt aangehaald. En ik wijs hem erop dat dit dan meteen het laatste hoofdstuk is in de reeks. In Johannes 12 dus, hè, laatste hoofdstuk van de reeks. Want prompt gaat de deur dicht en de Heer en zijn discipelen gaan de opperzaal binnen. En dan volgen 5 hoofdstukken, na deze 12, volgen 5 hoofdstukken waarin de Heer met zijn discipelen in de opperzaal aanwezig is. En zoals gezegd, alles wat daar gebeurt is rechtstreeks een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus nu. En zijn hoge priesterschap ten behoeve van de gemeente in onze dagen. Want de Joden geloven niet. Zij zien niet die heerlijkheid van Christus. Jesaja zag het. Johannes ziet het. Degenen die geloven zien het, maar zij geloven niet. Zij zien niet. Zij worden namelijk, of zij zijn namelijk verblind. Opdat zij verder niet zouden zien enzovoorts. En daarom wordt over hen ook hier verder niet meer gesproken. De Heer en zijn discipelen gaan de opperzaal in. Maar hetzelfde beeld nog een keer naar voren gehaald wordt. Want in het volgende hoofdstuk wordt natuurlijk ook Judas de opperzaal uitgestuurd. Maar omdat hij er niet bij hoort. Maar het spreekt over precies hetzelfde natuurlijk. De terzijdestelling, of hoe je dat maar noemen moet, van Israël. En daarmee, of meer in het bijzonder, de verharding en het ongeloof van het Joodse volk in onze dagen. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Nou, dan ga ik weer terug naar Jesaja 6. Waar Jesaja deze dingen ziet en hoort. In vers 5 bijvoorbeeld. En dan zegt, nou gaat het fout, nou ga ik dood, nou verga ik, want ik heb de verheerlijkte God, de verheerlijkte Christus gezien. En nou, ja, dan kan ik niet leven. Want in de nabijheid, in de aanwezigheid van de verheerlijkte Christus, kan de mens, de natuurlijke mens, de zondaar, niet bestaan. Je komt te staan voor de troon van God, want zeg het dan maar gewoon even zo voor het gemak, dan wordt hij veroordeeld en gedood. Maar tot Jesaja wordt gezegd, het valt maar mee. Als je in je hart en in je mond, je lippen worden genoemd, als je hart en in je mond, als je daar het woord Gods hebt, dan kun je voor God bestaan, want God ziet het uiterlijk niet aan, maar God ziet het hart aan. Het gaat om het, of het woord, uitgebeeld door de lippen hier, gaat erom of het woord in het hart en eventueel in de mond is. Nou goed, dat is trouwens een thema wat in Jesaja 10, waar we gisteren vlak naast, hè, wat in Jesaja 10 wordt aangehaald. Maar ik laat het er even bij. We komen daarna in vers 8, waar staat, daarna hoor ik de stem des Heren, de welke zeide, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Dat zei Jesaja dus. En toen zei de Heer tot Jesaja, ga heen en zeg tot het volk, horende hoort, maar verstaat niet. Verstaan ze dan wat? Ziende ziet, maar merkt niet. Zien ze dan wat? Oh, dat is verschil van mening over. Iemand die blind is, ziet hij wat? Oh. Maak het hart deze volks vet. Neem je slecht hart. En wat moet je met haar doen? Wat moet je met haar doen? Met geloven. Dat staat gewoon in de schriften. Met het hart gelooft men. Dat was dus Romeinen 10. En een vet hart, dat deugt niet voor veel dingen. En ook niet voor geloof. Dat is dus hier de gedachte. Hè? Maak het hart vet. De gedachte is bovendien dat waar vet in het algemeen staat voor rijkdom. In vele gevallen trouwens voor zegeningen. Maar niet te min staat gewoon voor rijkdom. Is de gedachte dat hier gesproken wordt over met name het Jodendom. Met zijn rijke traditie. Met zijn rijke godsdienst. En in vele gevallen, ik weet niet of ik het zeggen mag, de rijk gevulde portemonnee. Hè? Ja, die hebben de Heer niet nodig. Hebben ook niet nodig om te geloven, want als ze in de problemen komen, zijn er andere methoden om er wat aan te doen. Via hun religie en via de pecunia eventueel. Nou goed, daar zullen we het dus verder niet over hebben. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar. Moeilijk betekent zwaar, betekent moeilijk. En als oren zwaar zijn, betekent het dus dat ze niet horen. Dan wel moeilijk horen, normaal. Maar er staat uitdrukkelijk achter dat ze helemaal niet horen zelfs. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta. Want hart staat voor met het hart gelooft men, maar de aardigheid is dat het woord hart in de Bijbel, zowel Grieks als Hebreeuws, staat voor de inwendige mens. Voor de onzienlijke mens, zeg maar, dus voor de geestelijke mens, de inhoud, dat wat je niet ziet. En daarom is hart ook hetzelfde als verstand. Intelligentie, dat is wel erg wiskundig uitgedrukt en eigenlijk, een beetje strak. Volgens de beta-methode zal ik maar zeggen, intelligentie. Nee, het gaat om het denken als zodanig. Het hart is wat men gevoelsmatig aanvaardt of accepteert, maar het hart is net zo goed wat men overlegt en weet en beredeneert. Verstand of hart zijn woorden die je in de Bijbel heus, of in de vertaling heus, door elkaar moet gooien en met elkaar steeds moet verwisselen. In de grondtekst hoeft dat niet, want het is toch hetzelfde. Moet je goed onthouden, hè? Goed, dus maak een oren zwaar, sluit een oog op dat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart en dus nog met zijn verstand, want het is hetzelfde. Maar beide is waar, hè? Nog met zijn hart, nog met zijn verstand verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Waarna de vraag is, wat ziet en wat hoort men dan niet? Wat verstaat men niet? Het is een heel eenvoudige antwoord op. Maar meestal wordt het veel te ver gezocht. Nee, natuurlijk, je kunt zeggen, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En wat zagen zij dus niet? Zijn heerlijkheid. Dat is volkomen correct. Maar ja, zien wij het dan wel? Er zijn twee antwoorden op dus, hè? Namelijk de twee antwoorden achter elkaar in Hebreeën 2. Het eerste is, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Hij zit dus op een hoog en verheven troon. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien het dus niet. Niet letterlijk. Letterlijk valt het dus niet te zien. En met deze letterlijke oogjes valt het niet te zien. En met deze letterlijke oortjes hoor je niet de serafs roepen. Al was het maar alleen omdat er letterlijk geen serafs bestaan. Trouwens. He? Dus dat kan niet. Dus moet het overdrachtelijk opgevat worden. Zien wij de Heer op een hoog en verheven troon? Als u zegt ja, dan heb u dus gezegd dat u een gelovige bent in elk geval. Nou, dat zijn zij niet. Hier, degene over wie hier gesproken wordt. Dus zij zien dat sowieso niet. Maar hoe komt het dan? Dan gaan we weer verder, hè, om bij het makkelijkste antwoord te komen van het hele verhaal. Hoe komt het dan dat wij die Heer op die hoge en verheven troon zien? Omdat wij geloven. Oké, wat geloven wij dan? Want dat moet de volgende vraag zijn. Waardoor wij iets zien wat anderen niet zien. Wat geloven wij dan? Gewoon het woord van God. Niks moeilijkers. Gewoon het woord van God. Wat zien zij hier dus niet, dit volk? En wat horen zij niet? Wat zien zij niet? Wat verstaan zij niet? Waar hebben zij geen verstand van, geen begrip voor en geen geloof in? Het woord van God. Want tot op de dag van vandaag... Ik luister altijd of ik de zin nog verder wil gaan, hè. Want iedereen kan het zo zeggen, hè. Want tot op de dag van vandaag ligt een bedekking over hun hart. En dat niet alleen, er ligt tot op de dag van vandaag een bedekking over de wet. Over de Torah. Over Mozes staat er zelfs. Maar zeg maar gewoon het algemeen over het Oude Testament. En Oud Testament, want dat hebben zij in elk geval... En dat had Johannes in zijn dagen, de Heer Jezus en de discipelen en het Joodse volk in de dagen dat het officieel ongelovig werd. Het hele Oude Testament, als men het leest, ligt er een bedekking over. Blader ik weer even terug naar Johannes 12. Want daar staat, hoewel hij, vers 37, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. En dan zeggen wij, want ik ben heel kritisch... Hoezo zouden ze door tekenen geloven? Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. En niet door tekenen en wonderen. Toch? Dus dan zou je moeten zeggen, ja, tekenen, dat zijn die wonderen die de Heer deed. Maar waar zouden ze in moeten geloven? Dat hij kunstjes kon doen? Dat hij wonderen kon verrichten of zo? Nee, het punt is, zij konden niet geloven, want de wonderen die de Heer Jezus deed, de tekenen, die deed hij in overeenstemming met het oude verbond. Letterlijk, omdat daarin letterlijk deze wonderen waren aangekondigd, dat is punt 1. En punt 2, omdat deze wonderen niet alleen wonderen waren, maar ook tekenen met een betekenis. Dat was nog eens levende kunst. Want dat leefde en gebeurde allemaal, maar had een diepere, symbolische, overdrachtelijke betekenis. Dat is echte kunst dus. Maar het punt is, zij herkenden niet de betekenis van deze tekenen. Waarom niet? Omdat het die tekenen verwijzingen waren, op symbolische wijze wel te verstaan, naar bijbelse, schriftuurlijke, zeg dus maar even oud-testamentische voor de gelegenheid, maar schriftuurlijke waarheid, en die herkenden ze niet. Want als de Heer Jezus de ogen opent van een blinde, dan is dat leuk voor die blinde. Bovendien komt hij er goedkoop aan dan, hè. Maar daar ging het niet om. Want er werden maar enkele blinden genezen, de meeste niet. Maar het punt is dat het in overeenstemming was met oud-testamentische schriftplaatsen, waarin letterlijk staat dat hij de ogen der blinden ziende zou maken. En voor degene die vasthouden aan een letterlijke interpretatie van de schrift, deed hij het dus ook letterlijk. En dan zou moeten zeggen, hij doet wat in de schrift werd aangekondigd, hij doet wat de Messias volgens de schriften zou doen. Zou hij wellicht... Wat een vraag, want je moet altijd wat sceptisch blijven natuurlijk. Zou hij wellicht de Messias zijn? En anderen zouden misschien niet vasthouden aan de letterlijke betekenis van de schrift en zeggen, nee, de overdrachtelijk is veel belangrijker. Wat gaat erom dat degenen die geestelijk blind zijn, dat hen de geestelijke ogen geopend zouden worden enzovoorts. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Het teken wat hij deed... had inderdaad deze betekenis. Het was een verwijzing naar de oud-testamentische profetieën. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Over dat een volk dat in duisternis wandelt omdat de steken blind is, een licht zou zien. Het is weer kerstfeest dus. Het zou licht opgaan over het volk. Enzovoorts. Betekent dat de ogen geopend, het was ook Jesaja trouwens. Betekent dat de ogen geopend zouden worden. Enzovoorts. En hij zou de kreupelen weder oprichten. Precies diezelfde uitspraken vinden we in het Oude Testament. Hij zou trouwens gevangenissen openen. Zelfs dat is gebeurd. Hij zou de doden opwekken. Waarbij bovendien opgemerkt moet worden dat als in het Oude Testament gesproken wordt over de opening van de graven, opstanding der doden, is het in de meeste gevallen van toepassing niet eens op een lichamelijke opstanding van het lichaam dus, maar dan gaat het om geestelijke opstanding. Dat hen die geestelijk dood zijn, een volk wat eigenlijk geestelijk dood is, dat het tot leven zou komen en tot ontwikkeling. Dat het actief zou worden en vrucht zou dragen enzovoorts. Maar men herkende de tekenen niet, waarom niet? Omdat men de schriften niet kende. En dus zag men niet tekenen, maar zag men alleen wonderen. Ja, dezelfde gebeurtenis dus, maar men zocht er niks achter. Men zag er niks in, enzovoorts. Men herkende de Heer niet. En dat, ik heb het wel vaker gezegd, de Heer Jezus predikte niet. Ik ben de Messias, geloof in mij, en dan komt het koninkrijk en dat soort dingen meer. Dat predikte hij niet. En toen iemand tot hem zei, maar u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer, maar dan wil je toch zeker wel even je mond nog overhouden, want zover zijn we nog niet hoor. Dan mag je pas over praten als de Zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Zo ging het. Want wat de Heer deed is niet een eigen boodschap prediken. Naar de mens geredeneerd, naar de geschiedenis geredeneerd, is Jezus niet degene die de kerk gesticht heeft of die de stichter is van het christendom. Dat is helemaal niet waar. Wat hij predikte was dat men zou geloven in de schriften. En hij zei dat niet op die manier, zoals ik het nou zeg. Wat hij deed was gewoon vragen stellen. Dat is ook een goede manier van onderwijs geven. Eigenlijk de beste, als je het mij vraagt. He, vragen stellen. Heb je wel eens gelezen in de Bijbel? De steen die de bouwlieden versmaad hebben. Is geworden het hoofd des hoeks. En wat betekent dat dan? En de Messias, wiens zoon is hij? Van David. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? Maar de Heer gaf geen antwoord op de vragen. Hij stuurde ze weg met de vragen, want de antwoord op de vragen hadden zij. Als ze maar een beetje de moeite zouden nemen om het boek uit de kast te trekken, de koperen sloot open te doen of de rol te ontrollen en de zegels eraf te halen, bij wijze van spreken, dan om maar eens wat te zeggen. Want het ding gaat natuurlijk nooit open. He? Heb je een Bijbel thuis? Ja, ik geloof het wel. Nooit gehoord? Geloof het wel. Ja. Mooie uitdrukking, geloof het wel. Geloof die Bijbel in ieder geval niet, en of er een is, maar de vraag. En gelezen wordt er zeker niet. Dat is een verhaal, de Heer stuurt ze weg, om dat eens na te lezen. Nooit gelezen in de schrift. Dat is wat hij deed, hij zond ze weg met huiswerk. Dat kun je niet als prediking beschouwen in de gebruikelijke betekenis van het woord. En verder deed hij tekenen, maar als ze die schriften zouden lezen en de tekenen zouden zien, dan zouden ze weten dat 1 en 1 2 is. En 2, u weet toch wat 2 is? Dat is de echte Adam, de Messias. De zoon van Adam, de zoon van David, de zoon van God, de tweede dus altijd. De eerstgeborene, maar de eerstgeborene is altijd de tweede in de schrift. Ik bedoel, het is zo simpel als dat. Wat zij moesten doen, is de schriften openen, zien wat de Heer deed. En hier staat, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Waarom niet? Omdat zij de schriften niet verstonden. Want als ze de schriften verstaan zouden hebben, zouden zij tot geloof gekomen zijn in degene die volkomen beantwoordde aan de beschrijving in de schrift dus van de Messias. En dat is de gang van zaken. Waarmee meteen maar gezegd wil zijn, dat als in onze dagen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, dan kan ik u adviseren dat gewoon te doen vanuit het Oude Testament. De schriften openen. En dan blijkt wie Jezus van Nazareth is en geworden is. De Messias der schriften, maar de Joden kennen de schriften niet. Nee, de christenen meestal ook niet, maar daar hebben we het nou niet over. Daar hebben we het een andere keer weer over, hè. Kennen de schriften niet. Dus, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden ze in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken had. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Het woord van God namelijk wat gepredikt werd. En aan wie is daarom des Heeren geopenbaard? En nog een keer, daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind. Wat hadden ze dan moeten zien? Waar hadden ze inzicht in moeten hebben? In de schriften. En hun ogen zijn gesloten, opdat ze met de ogen niet zouden zien. He? Of met de ogen zouden ze moeten zien. De schriften, hun oren zijn gesloten, opdat ze niet zouden horen. Maar wat moesten ze horen? En daarmee ook begrijpen en ontvangen. Het woord van God. Maar het punt is dat het Joodse volk geen belangstelling heeft voor het woord van God. Net zo min als dat de gemiddelde christen belangstelling heeft voor het woord van God. Want die heeft al een geloof. Want de gemiddelde het Jood officieel heeft zijn judaïsme, de Joodse religie. En daar heeft hij de Talmud wellicht bij nodig. En zelfs dat niet eens, daar heeft hij alleen een paar rabbis voor nodig. En de synagoge en nog een paar van die attributen van die dingen enzovoorts. En bepaalde gebruiken. En als dat nou maar regelmatig gebeurt, dan is dat voldoende. Hoezo de schrift? En in het christendom gaat het al net zo. Dat is ook net zo verhard namelijk hoor, in het algemeen. Want er heeft men geen Bijbel nodig. Er heeft men een kerk nodig en een predikant en de oude schrijvers en de kerkelijke geschriften en de formulieren. Ik weet niet wat het allemaal is, maar ik noem het maar even zo dan. Hè. Want dat is in ieder geval wel mijn ervaring. Als je met de Bijbel komt en begint men te praten over de kerkzus en de kerkzo en de kerk leert dit. En als je een goede treft en die er verstand van heeft, zegt hij. En Augustinus leerde dat en dominee weet je veel wie die enzovoort. Ja, dat is allemaal leuk en interessant. Dat vind ik ook, in vele gevallen vind ik het zelfs interessant. Nee, meestal niet, maar in vele gevallen wel. Dus kun je nagaan, ik heb als kind ook al zo geleden. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè. Maar allemaal van die dingen ter ontwijking. Maar de Bijbel heeft men niet nodig. Men heeft de eigen traditie, de eigen kerkelijke traditie enzovoorts. En men is dus stekenblind. Er ligt een bedekking over de schrift. En waardoor die bedekking gevormd wordt, heb ik u gezegd. Door de eigen... Nou, ik kan wel stoppen. Door het eigen. Hè? Door het ego, door het eigene. Door de eigen tradities, door de eigen... gebruiken door de eigen geschriften, de eigen gedachten enzovoorts. En de Bijbel gaat niet open. En zoals gezegd, men leest de schrift en men leest de dingen in die er helemaal niet staan. Toch? We verstaan er wat anders onder. Als men leest over het evangelie, dan denkt men dat het iets te maken heeft met, ik wil hem niet te binnen schieten. Met vrouwenemancipatie bijvoorbeeld. Of met het communisme in Afrika. Of iets dergelijks. Want dat is allemaal, heeft allemaal met evangelie te maken enzovoort. Hè? En rechtshouden in het verkeer. En dat soort dingen meer. En het heeft trouwens ook te maken met gescheiden afvalverwerking. En dat soort dingen. Dat is allemaal evangelie tegenwoordig. De term wordt ervoor gebruikt. Ben jij een christen? En heb je geen milieubak? Je moest eens weten wat er met het milieu gaat gebeuren. Hemel en aarde zullen vergaan, smeltende vergaan en hoe dat maar heten mag. Maar we willen het graag schoon afleveren voor de vuilnisbelt. Nou ja, laat maar zitten. Dit is toch allemaal onzin? Goed, men gebruikt Bijbelse termen, maar voordat men de Bijbelse termen leest, heeft men aan die Bijbelse termen een andere inhoud gegeven. En daar word je stekelblind van dus. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is het probleem. Als je een Jood de schrift voorhoudt, is het stekenblind. Als je een christen de schrift voorhoudt in onze dagen, gewoonlijk ook. Net zo verhard, een bedekking. Maar wat ziet men uiteindelijk niet? Wel, men heeft geen inzicht in de schrift, men hoort het woord van God niet. Maar men heeft dus inderdaad geen zicht op degene die verheerlijkt en met eer en eer gekroond gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat is het resultaat. Men kent dan ook geen hoge priester. In elk geval niet, hè. Men kent die hoge priester van het nieuwe verbond niet. Hij was gekomen en men wees hem af. En zo is het in onze dagen nog steeds. Daarom konden zij niet geloven. Namelijk omdat zij de schriften niet zagen. Het woord Gods en dus de profeten niet hoorden. En dus geen inzicht hadden in al wat God gesproken heeft. En dat is het verhaal. Niettemin... Jesaja zag het, want dan staat hier, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak, enzovoort. Nou goed, bovendien staat hier in de volgende verse van Johannes 12, nochtans geloven ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, omdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden, want als je ogen geopend worden, dan word je uit de synagoge geworpen. Dat is maar goed ook, dan hoef je tenminste niet te zien wie er allemaal nog meer in zit, denk ik altijd. Maar, hè? Ken u Johannes 9? Drie hoofdstukken terug, de genezing van een blinde. Dacht u soms dat die verblinde ogen hier in Johannes 12 daar niks mee te maken hadden? Natuurlijk wel. Johannes 9, de blind geborene, die genezen wordt tot eer van God, want dit is aan hem geschied omdat de werken Gods openbaar zouden worden... enzovoorts. Daarom was hij ook blind, maar daarom wordt hij ook genezen enzovoorts. Maar als er vragen overkomen van de kant van het officiële jodendom, durft men het antwoord niet te geven, want men is bang uit de kerk gezet te worden. Te worden geëxcommuniceerd. Het gebeurt uiteindelijk toch. Maar het aardige is, die blinde, die zag de Heer niet hoor, toen hij hem ontmoette. Maar hij hoorde erover, dat was Jezus van Nazareth enzovoorts. En Hugo de Heer ging naar hem toe. En, we deden genas hem. Nee, helemaal niet. Hij genas hem niet. Wat de Heer deed, was spugen op de grond. Dat moeten de omstanders wel gedacht hebben. Het is maar goed dat die blinde het niet zag, denk ik altijd. Hè. Hij spoog op de grond, begon er toen met zijn vinger in te roeren. Maakte slijk, streek dat op de ogen van die blinde. Dat is nog eens alternatief. Waarom zou de Heer dat doen? Omdat het noodzakelijk is om een blinde te genezen? Wel, nee. Je begrijpt toch zo ook wel dat dat typologie is. Je ziet hier dat zwijgend zo doen, hè? Want al wat uit de mond Gods uitgaat, speeksel, mondwater, water uit de mond. Nou, wat gaat er uit de mond Gods uit? Zijn woord, uitgebeeld in het speeksel van de Heer Jezus uiteraard. Wordt gespogen op de grond, vermengd met de stof van de aardbodem, zand of zo. Dat is hetzelfde als Johannes 1. Het woord is vlees geworden, heeft gestalte aangenomen. Kortom, wat de Heer uitbeeldt, is zijn eigen menswording. Hoe het woord van God menselijke gedaante heeft aangenomen, geworden uit de aarde enzovoorts. Daarmee krijgt die blindgeborene ontmoeting. Het wordt hem op de ogen gestreken en dan zegt de Heer tot hem: dan moet je daar en daar naar het badwater Siloam en dan moet je daar je ogen afwassen. Wat erg onhandig was, want de man was blind. Hoe moest hij daar komen? Het is niet erg aardige manier om dat allemaal zo te doen. Niettemin, de man doet dat, gaat naar Siloam. En wat vindt hij in Siloam? Het woord zegt het al, Siloam. Hij vindt daar een vijver, samengestroomd water. En aangezien water nog steeds een beeld is van het woord van God, is het samengestroomde water in die vijver eigenlijk de watertoren van Jeruzalem. Hoor. Want het was eigenlijk het drinkwaterreservoir. Het waterreservoir voor heel de stad. Maar dat verzamelde water van Siloam was niks anders dan gewoon de verzamelde schriften. Dat is wat het voorstelt. Waar heel Israël van zou moeten drinken. Dat was de bron eigenlijk. Siloam, een beeld dus van alle schriften. En hij moest zich daaraan overgeven. In onderdompelen, in wassen, of hoe dat maar heten mag, in reinigen. En dan blijkt het ineens zijn ogen open gingen. Want het hele punt is, en dan zeg ik het in één keer, als men een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. En men gaat daarna naar het Oude Testament, we slaan daarna de schriften open, het Nieuwe Testament in onze dagen mag uiteraard ook, maar we slaan die schriften open, dan zal men ineens begrijpen, dan zal men ineens zien en horen en inzicht krijgen in die schriften. Maar als Christus daar niet is, als men niet eerst tot geloof komt in de Heer Jezus, Jezus van Nazareth enzovoort, dan blijven die schriften een gesloten boek. Vandaar dat de ongelovige er schijnbaar alle kanten mee op kan, vandaar dat het hem niks doet en niet verandert. Integendeel, het maakt het alleen maar harder en vijandelijker. Want de gemiddelde theoloog vandaag eindigt zijn leven met duidelijke en openlijke vijandigheid tegen God. Ik zei dat van de week even, weet u wel, dit artikeltje wat hier op staat verscheurd, ik wil het niet meer lezen ook, hè. Een theoloog, een bekende theoloog, aan het eind van zijn leven, al die traditionele opvattingen eruit. Dood en opstanding eruit, Christus eruit, is er allemaal, hè? Dus openlijke vijandschap tegen God. Hoewel het woord van God is, leidt het of brengt het vijandschap tegen God. Eenvoudig omdat men niet wil komen tot de troon der genade, tot degene die genade en barmhartigheid bewijst aan een zondaar. Dat is het verhaal en de schriften blijven gesloten. Ik en velen met mij trouwens ook hier aanwezig hebben heus tamelijk wat gelezen en bestudeerd vanuit de Joodse theologische traditie. Nou, ik kan u zo zeggen dat je er heel weinig mee hebt, maar dat het in ieder geval illustreert dat wanneer men niet gelooft in de Heer Jezus, dat men weliswaar heel lang kan doorzeuren over Bijbelse zaken, Maar het leidt tot niks. Dat men een heleboel lijnen kan trekken vanuit de schrift, maar die lijnen komen nergens uit. Leuke lijnen, brede lijnen, dikke lijnen, krullende lijnen, maar ze komen nergens uit. Het leidt tot niks. Er komt nooit een geheel uit. Onbegrip dus. Dat blijf ik volhouden. Wat ik ook uit Joodse bron ooit gelezen heb, het blijkt uit het volkomen gebrek aan inzicht, de volkomen blindheid en verharding. Dat zeg ik niet uit hoogmoed, integendeel. Ik zeg alleen ter illustratie. Men wil de Heer Jezus niet kennen. En daarom kent men de schrift niet, is men horende doof en ziende blind en dus inderdaad verhard. En elke discussie is dan ook onmogelijk. Wat nodig is, is dat men inderdaad tot God komt en zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Want onder de wet kan ik niet leven. En pas als men dat doet, in de volle ernst van deze woorden, pas als men dan dat doet, dan zullen de ogen en de oren geopend worden. Want tot wanneer, misschien dat ik het daar vanmiddag dan vanavond nog over heb, dat weet ik nou nog niet, maar tot wanneer duurt die verharding? Dan zeggen wij, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, tot na de opname van de gemeente. Ja, maar daar heeft de Jood van vandaag dus helemaal niets aan. Dat is dan jammer, hè? Dat hij daarom moet wachten. Dat is namelijk ook niet zo. En we vragen het aan Jesaja. Nee, Jesaja vroeg het aan de Heer. Die zei, hoe lang, heren, in vers 11 van Jesaja 6. Hoe lang is dat hart vet en de oren zwaar en de ogen doof? Hoe lang, heren? En de Heer zei, totdat de steden verwoest worden. Is Jeruzalem al verwoest? Maar ik had nou eens 100 jaar geleden gevraagd. Dat. Is Jeruzalem al verwoest? Al heel lang geleden, in het jaar 70 van onze jaartelling. Na de afsluiting van het Oude Testament, ogenblikkelijk. Of nee, ik bedoel te zeggen, na de afsluiting en voltooiing van het Nieuwe Testament werd Jeruzalem verwoest. Dus daarna kon de verharding weg, kon men gewoon, dat is ook zo, kon men gewoon tot geloof komen. Want dat is het verhaal natuurlijk, dat komt daarvoor ook natuurlijk. Maar dat maakt nog even niet uit. We gaan weer verder. Hoe lang? Wel, is Jeruzalem verwoest al? Zijn de steden al verwoest? In onze dagen zeggen wij gewoon letterlijk nee. En dan komen we weer bij hetzelfde verhaal. Wanneer worden die steden dan verwoest? Wel, nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Na de opname van de gemeente. Dus namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is waar. Maar weer zeg ik, daar heeft de Jood van vandaag niets aan. Dan heb ik 2 Bijbelse antwoorden gegeven op dezelfde vraag. Hoe lang? Tot na de opname van de gemeente, Romeinen 11. Of tot na de verwoesting van de steden van, in ieder geval Israël, maar in het bijzonder van Juda. Is er nog een ander antwoord? Wanneer wordt de bedekking weggenomen? Ja, er is nog een antwoord. Zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. En dan zegt hij, ja, maar dat is pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. En dus nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ja, dat is waar, maar dan gaat het over het volk. Maar nou over de individuele Jood waarmee wij te maken krijgen. Wanneer wordt zijn bedekking weggenomen? Als hij tot de Heere bekeerd zal zijn natuurlijk. Maar het hoeft niet te wachten tot de toekomst, want wanneer is de aangename tijd? Wanneer is het wel aangename jaar onze zeren? Nu, precies. En dat is wat dan ook inderdaad aangehaald wordt in 2 Korinthe. Ik moet even langzaam gaan. 2 Korinthe 3. Stond vroeger hier ergens. Ja. Daar staat in 2 Korinthe 3 vers 14, maar hun zintuigen, hun zinnen, ogen, oren, gevoel, hart, hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op heden, of tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Heb je dat? Hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Waarover ligt dus het deksel? Hier, volgens dit vers, over het Oude Testament. Ja, of het nou ligt over hun ogen of oren of over hun hart, in de praktijk betekende dat men van het Oude Testament en van de schrift dus niks ontvangt, dat men er geen inzicht in heeft, dat men het niet hoort, dat men het niet verstaat. Dus de betekenis blijft gelijk. Dus tot op heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. De bedekking wordt dus niet weggenomen. Blijft hetzelfde deksel, het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Niet het welk door Christus teniet gedaan zal worden, nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, of nadat de steden verwoest zullen geworden zijn en dat er geen inwoner meer is. Nee, er staat het welk door Christus teniet gedaan wordt. Nu. En dan zeggen we, dat is toch niet zo zeker, want die uitspraak over die verhaling gaat toch over nu? Nou, lees dan maar verder. Er staat namelijk, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes, dat is dus het Oude Testament in het algemeen, de Torah in het bijzonder, de boeken van Mozes, tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart, wel eerst stond er over het boek, nu over een hart, dat maakt in de praktijk dus niks uit, hè? Dus in de praktijk hetzelfde. Maar dan staat er, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt, tegenwoordige tijd, zo wordt het deksel weggenomen. Want degenen die nu verhard zijn, zullen wellicht tot de Heere bekeerd worden, en dan zal het deksel worden weggenomen, zodat men ze eerst zou bekeren tot de Heer, om daarna pas inzicht te krijgen in de schriften. Want inzicht, verstand, begrip van de schriften kan er alleen zijn wanneer men eerst gekomen is tot de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, want alle schriften spreken over hem. En als men hem afwijst, dan zal men van de schriften dus niks verstaan. En voor zover men het wel verstaat, zal men het wegredeneren. En dat heet, hoe heet dat, het wegredeneren van alles in de schrift wat over Christus spreekt? Hoe heet dat? Theologie. Ja, precies, ja. Dat heet theologie. In de praktijk. Er staat er wel maar. Nee, wat anders heette het wel bijbelstudie of iets dergelijks. He? Precies, ja. Maar dat is wat gebeurt. En het eigenaardige is, overal waar religie bestaat, overal waar die verzameling van handelingen en rituelen en tradities bestaat en onderhouden wordt, ligt een bedekking over de schriften, over het hart, en houdt men zich bezig van het recht wegredeneren van alles wat in de schrift over Christus spreekt. Want doet men met Psalm 2... Men zegt, dat gaat toch over David gewoon. En Psalm 8, want dan zegt men, dat gaat toch gewoon over de mens. Wie is de mens? Nou, dat ben ik. En met Psalm 110, want men kende de Heer immers niet als de zoon van God, maar alleen als eventueel de zoon van David, enzovoort. Men doet dat met heel de schrift. Altijd maar weer wegredeneren. En als wij zeggen, de man van Samaria, de Samaritaan, de barmhartige Samaritaan is gewoon Christus, zeg maar, kom nou. Dan zeg ik, nou, zelfs de ongelovigen zeiden dat. Die zeiden helemaal, geen zijn de Samaritaan. Ja, hebben we nog gelijk ook, hè? Het spreekt over Christus. En wie is dan de goede en getrouwe dienstknecht? Die trouw is over het huis waarover de Heer hem gestelde, wie is dat? Dat is Christus, heel goed. Enzovoorts. Maar wat in de praktijk gebeurt, is dat al deze dingen worden weggeredeneerd. Men is blind, men wenst het ook te blijven, want anders wordt men de synagoge uitgeworpen. Uit de gemeenschap betekent, uit de vergadering. En dat geldt in allerlei kerken en kringen. Ik had bijna gezegd alle kerken en kringen, enzovoort. Maar dat is wat er gebeurt. Daaruit ontstaat de verharding, zodat het uiteindelijk zo is dat verharding, in de Bijbelse zin van het woord, verblinding, op deze wijze, altijd het gevolg is van ongeloof. En door geloof in de Heer Jezus Christus wordt het weer weggenomen. Namelijk is het de Heer zelf die het weer wegneemt. Vers 17 van 2 Korinthe 3. Stond hier ergens. Ik heb het net nog gezien. 2 Korinthe 3, vers 17. De Heer is de Geest. Is dat moeilijk? Dat is niet moeilijk, hè? Ja, dat hangt daarmee samen. Ja, in vers 16 staat, doch wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En in vers 17 staat, de Heer is de Geest. Dat slaat op enige verzen terug, vanwege het hele samenhangende betoog. En dan, en waar de Geest des Heer is, al daar is vrijheid. Maar dat betekent uiteraard, dat waar het deksel is weggenomen, daar is de Geest en daar is vrijheid. Daar verstaat men de zin van de schriften en ook de geest van de schriften. Die geest, die zin van de schriften, of de, hoe heet het ook alweer, Het wezen van de schriften is immers Christus. En als men die kent, dan is daar vrijheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat waar men niet vrij is, verstaat men de schriften niet. En andersom, waar men de schriften niet verstaat, is geen vrijheid. Want de waarheid, en dus de schriften, de waarheid zal u vrijmaken. Nou, daar laten we het dan bij, want het is weer de hoogste tijd.